De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij deze uitzending van De Leeswijzer. Opnieuw heb ik het genoegen om twee nieuwe werken, als het ware, op uw digitale leestafel te mogen leggen en in gesprek te gaan met de auteurs. Vandaag mag ik u onder meer het doctoraat of doctoraatsthesis voorstellen van eerwaarde heer Kurt Prim, die zeer recent doctor in de theologie is geworden met dit werk. Het onderricht in het Brugse seminarie in de 18e eeuw. Het werk is raadpleegbaar via het internet. Dat zal u ook meteen horen in het interview. En dat zullen we ook beschikbaar maken op onze website. Daar gaan we zo meteen naar luisteren. Eerst laat ik u graag luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met pater Herman Geisler. Hij is een priester en lid van de geestelijke familie Het Werk. En hij heeft een nieuw boek geschreven over het leven van moeder Julia Verhagen. En meer bepaald de ontwikkeling van de geestelijke familie Het Werk in de loop van de tijd. Dit interview verliep in het Engels en u hoort steeds een vertaling. U kan luisteren naar het interview dat ik mocht hebben met pater Herman Geisler. U zal horen hoe ik natuurlijk pater Herman in de eerste plaats begroet en hem dank voor zijn tijd. Vervolgens vraag ik hem om zichzelf even voor te stellen aan u allen. En zo, dierbare luisteraars van De Leeswijzer, heb ik het grote genoegen om ondertussen pater Herman Geisler aan de lijn te hebben, de auteur van het boek Zij diende de kerk moeder Julia Verhagen en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk. Dear Father Herman, very welcome in our program of Radio Maria.
Thank you. I'm very happy to be with you.
Maybe we should start with asking you to introduce yourself a little bit to our listeners, please.
Yes, my name is Father Herman Geisler. I come from Austria. I am a member, a priest of the spiritual family, The Work, since 1991. And after a couple of years working in a parish in Austria, I was sent to Rome and I worked at the Congregation for the Doctrine of the Faith for about 26 years. At the side of Cardinal Joseph Ratzinger and then Pope Benedict XVI. It was a wonderful and rich time. And now I am director of the International Center of Newman Friends here in Rome. And I'm responsible for the formation of our young vocations. And I teach theology in different places in Italy and in Austria.
Mijn naam is Vader Herman Geisler. Ik ben afkomstig uit Oostenrijk en ik ben een priester en een lid van de geestelijke familie Het Werk sinds 1991. Eerst ben ik werkzaam geweest in een parochie en vervolgens werd ik naar Rome gezonden en werkte ik voor de congregatie voor de geloofsleer. En dat gedurende een periode van 26 jaar aan de zijde van kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Een prachtige en rijke tijd. Vandaag de dag ben ik directeur van het International Center of Newman Friends in Rome en verantwoordelijk ook voor de vorming van onze jonge roepingen. En ik doseer theologie een beetje overal in Italië en in Oostenrijk. Vervolgens zei ik hem, ja, zoals u vermeldt, u had het grote privilege om een naaste medewerker te zijn van kardinaal Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI. Ik ben zeker dat het ook voor theologisch gesproken voor u een zeer rijke tijd was.
Yes, of course. you learn a lot if you have the privilege to live together with such great minds. And I always underline that Cardinal Ratzinger, Pope Benedict, was really an outstanding theologian, but at the same time, a very simple and humble man. And that combination is, I think, his true greatness.
Ja, dat is waar. Je leert veel als je het privilege hebt om met zulk een grote geest samen te leven. Hè. En ik blijf het ook zeggen, hij was een briljant theoloog, maar tegelijkertijd een zeer eenvoudig en nederige man. En die combinatie, dat is zijn echte grootheid. Daarop bevestigde ik aan Pater Herman, inderdaad, hè, we kunnen zijn nabijheid ervaren, ook in dit gesprek. Ik vroeg hem of hij even aan ons wou uitleggen wat nu eigenlijk de geestelijke familie het werk is. Hij antwoordde het volgende.
Ja, the spiritual family, the work is a Catholic community that got papal recognition in 2001 by Pope St. John Paul II. It consists of a community of consecrated women, sisters, and a community of consecrated men, priests, deacons, and brothers. And they are, as we say, the members in the strict sense, because they promise a holy covenant in the three evangelical councils, that is virginity or chastity, poverty, and obedience. And at the side of these members in the strict sense, we also have other members in the wider sense. These are single people, married people, also diocesan priests and even bishops who are united with our spiritual family, even though they live, of course, in their own houses. And mm-hmm. We have also other faithful associated in a spiritual sense in different ways.
De geestelijke familie het werk is een katholieke gemeenschap die pauselijke erkenning ontving van de heilige paus Johannes Paulus II in 2001. Het is een gemeenschap van godgewijde vrouwen, zusters, en van gewijde mannen, priesters, diakens en broeders. Dat zijn de leden in de strikte zin, omdat ze met een heilig verbond in de evangelische raden een belofte doen van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid. Daarnaast hebben we ook andere leden in bredere zin, alleenstaanden, gehuwden, diocesane priesters en bisschoppen ook, die verenigd zijn met onze geestelijke familie. Ook al blijven ze natuurlijk in hun eigen huis en er zijn ook andere gelovigen die op spirituele wijze, op andere manieren, met ons verbonden zijn. Vervolgens gaf Pater Herman aan dat hij misschien even kon uitleggen wat dat nu eigenlijk betekent, geestelijke familie en het werk. En hij begon met te verklaren de term van een geestelijke familie.
Maybe I can briefly explain the name of the community, the
yes,
spiritual
please.
Family, the work. So we want to be a spiritual family. That is very important for us because, you know, the church is not just an institution. The church is above all the big family of God, the family of the children of God. And our community wants to contribute to witness to the church as a family of God, to make it experience concretely for the people of our day. And we want to show the greatness and the beauty of the church. And we also want to contribute to the healing of the wounds of the members of the church. So this is, we could say, our main goal, to glorify the Lord, of course, through our life and to contribute to the understanding and also the healing of the church.
We willen een geestelijke familie zijn. En dat is belangrijk voor ons. Want de kerk is niet enkel een instituut. Nee, het is bovenal de grote familie van God. De familie van de kinderen van God. En onze gemeenschap wil bijdragen en getuigen dat de kerk een familie is van God. En wil dit concreet laten beleven voor de mensen van onze tijd. We willen de grootheid en de schoonheid van de kerk tonen. en ook bijdragen aan de genezing van de wonden van de leden van de kerk. En we kunnen echt zeggen dat dit ons hoofddoel is, om de Heer te verheerlijken met ons leven en bij te dragen aan het begrip en de genezing van de kerk. In het tweede deel van zijn antwoord ging hij dieper in op de term het werk.
That spiritual family and then the work. The work, that name comes from the Gospel of St. John, where the people once asked Jesus, what works do we have to do to fulfill the will of God? Mm-hmm. And Jesus answers, this is the work of God, that you believe in him who was sent by the Father. So the great work of God is faith. Faith is really at the center of our vocation. We don't have a specific apostolate. We are in different apostolic fields, in parishes, in sanctuaries, in a youth apostolate, in a family apostolate. What counts for us above all is that all that we do, we should do in really in a deep and sincere faith in Jesus Christ, our Savior, and in great love for the church, the body of Christ. So this is in very short words what our spiritual family is.
De term het werk komt van het evangelie volgens de heilige Johannes, waar de mensen vragen aan de Heer, welke werken moeten wij doen om de wil van God te vervullen? En Jezus antwoordt, dit is het werk van God, om in hem te geloven die door de Vader is gezonden. Dus het grote werk van God dat wij moeten doen, is het geloof. En het geloof staat dus in het centrum van onze roeping. We hebben geen specifiek apostolaat, we staan in verschillende velden van het pastorale werk. Parochies, centra, jeugdapostolaat, gezinsapostolaat. Wat voor ons bovenal telt, dat is dat we alles wat we doen, moeten doen in een oprecht geloof in Jezus onze Verlosser. En in grote liefde voor de kerk, het lichaam van Christus. Dat is in het kort uitgelegd waar het werk voor staat. Vervolgens zei ik hem, ja, het idee van deze geestelijke familie, dat deel is van het werk dat God aan de kerk heeft gegeven, is een idee uit de gedachten van God dat tot een bijzondere persoon is gekomen en de hoofdpersoon van het boek dat u heeft geschreven. En natuurlijk ook de evolutie van de familie die ze rond haar spiritualiteit heeft verzameld. En dan spreken wij natuurlijk over moeder Julia Verhagen. Ze is de stichteres van het werk, alhoewel ik denk dat ze mij zou corrigeren mocht ik zoiets durven zeggen in haar bijzijn. Kan u ons een idee geven wie zij was?
Ja, moeder Julia Verhagen was born on the 11th of November 1910 in Geluwe in West Flanders. She grew up in a big family with 8 children, and when she was very young, she experienced the First World War and had a very, very difficult childhood, we could say. And because of the circumstances, she could not get a special education. She had a poor health all her life, and she had no material resources. But a fire burned in her heart, and that fire grew stronger and stronger in her life. Now, what kind of fire was that that burned in her?
Ja, moeder Julia Verhagen. Ze is geboren op 11 november 1910 in Geluwe in West-Vlaanderen. Ze groeide op in een groot gezin met 8 kinderen. En toen ze heel jong was, maakte ze de Eerste Wereldoorlog mee en had ze eigenlijk een zeer moeilijke jeugd, mag je wel zeggen. Door de omstandigheden kon ze geen echte opleiding krijgen. Ze had ook een slechte gezondheid. Ze had geen materiële middelen. Maar een vuur brandde in haar hart. En dat vuur werd sterker en sterker in haar leven. Wat voor vuur brandde in het hart van moeder Julia? En pater Herman ging verder.
Already as a young woman, she was very open I would say, to God and to the working of God. And when she was 15, 16 years of age, she got from the priest in her parish, Father Cyril Arthur Hillevare, a missal where she could read the liturgy in Latin and in a Dutch translation. And once preparing for the liturgy, she read a passage of St. Paul, where Paul speaks about the future, that the time would come when the truth would no longer be understood, that people would look for their own stories. And she was then really struck in the depths of her heart when that reading was presented during liturgy the next day. She experienced St. Paul somehow as her guide. Mm-hmm. And St. Paul helped her to get to know really the beauty, the greatness of the church, the big family of God, the church, the body of Christ, as St. Paul says, where there are different members, the eyes, the ears, the hands and the feet, and all the members of the church are important. And so she realized that also all the vocations in the church are very important. She was really struck by that mystery of the church as body of Christ.
Ik zou zeggen, ze was heel open voor God en de werking van God als jonge vrouw. En toen ze 15, 16 jaar oud was, kreeg ze van de priester in haar parochie, eerwaarde heer Hillevare, een missaal in het Latijn en in het Nederlands, waardoor ze op die manier de liturgie kon volgen. En op een dag, toen ze zich voorbereidde op de liturgie, las ze een passage van de heilige apostel Paulus, waar gesproken wordt over de toekomst en dat er een tijd zou komen dat de waarheid niet meer zou begrepen worden en dat mensen op zoek zouden gaan naar hun eigen verhalen, hun eigen waarheid. En ze werd echt geraakt in het diepst van haar hart toen die lezing de volgende dag tijdens de liturgie werd gegeven en ze ervoer daarbij de heilige Paulus op een of andere manier als een gids. De heilige Paulus heeft haar geholpen om de schoonheid, de grootheid van de kerk te leren kennen. De grote familie van God, de kerk, het lichaam van Christus. Zoals Sint Paulus zegt, er zijn verschillende ledematen. De ogen, de oren, de handen, de voeten. En alle leden van de kerk zijn belangrijk. En zo realiseerde zij zich dat ook alle roepingen in de kerk zeer belangrijk zijn. Ze was echt getroffen door dat mysterie van de kerk als lichaam van Christus.
But at the same time she realized in the depth of her heart that the time would come when that mystery of the church would no longer be understood well. She was somehow disturbed. She didn't know exactly what that meant. But then, some years later, that was in 1929, she was invited by a lady where she served in the family. She was invited to watch a film in a cinema, The King of Kings. It was a film on the life of Jesus. And when she saw that film, she saw somehow her own life in that film. And she realized that God wanted her to convert even more to him, to be more faithful, to be really totally dedicated to him, so that fire got stronger in her. And then she experienced a time of suffering also. She had always a bad health, as I said. And on the Feast of the Sacred Heart of Jesus in 1934, she had a vision of the crucified Lord, where the Lord appeared to her, crowned with thorns, and asked her to share in his thirst for souls, and where the Lord asked her to give herself totally to him. And she surrendered herself really as a bride to him, her bridegroom, and was ready really to share in his thirst for souls. She experienced that as a holy covenant with the heart of Jesus, burning with fire burning with love for the salvation of souls. And from that point onwards, she really lived in deep union with Jesus, with his suffering and also with his glory.
Tegelijkertijd realiseerde zij zich in het diepst van haar hart dat er een tijd zou komen dat het mysterie van de kerk niet langer goed begrepen zou worden. Ze was op de een of andere manier verontrust. Ze wist niet precies wat dat betekende. Maar dat was enkele jaren later, in 1929, toen ze werd uitgenodigd door een dame waar ze in de familie werkte en diende. Ze werd uitgenodigd om een film te kijken in de bioscoop. De Koning der Koningen, een film over het leven van Jezus. En toen ze die film zag, zag ze op een of andere manier haar eigen leven in die film. En ze realiseerde zich dat God wilde dat ze zich nog meer tot hem zou bekeren, nog trouwer zou zijn, zich echt helemaal aan hem zou wijden. Dus het vuur dat al brandde, werd nog sterker in haar. En toen beleefde ze een tijd van lijden. Ze had ook een heel slechte gezondheid, zoals ik al zei. En op het feest van het Heilig Hart van Jezus in 1934 had ze een visioen van de gekruisigde Heer. De Heer verscheen aan haar, gekroond met doornen. En hij vroeg aan haar om te delen in zijn dorst naar zielen. De Heer vroeg om zich helemaal aan hem over te geven en ze heeft dat ook gedaan, als een bruid aan hem, haar bruidegom. En ze was bereid om echt te delen in zijn dorst naar zielen. En ze heeft dat ervaren als een heilig verbond. Met dat brandende hart van Jezus, brandend met vuur, brandend van liefde voor de redding van de zielen. En vanaf dat moment leefde ze echt in diepe eenheid met Jezus, met zijn lijden en ook met zijn glorie.
And some years later, the spiritual director, that priest that I mentioned already, Father Cyril Arthur Hilivari, he got somehow the same call also to give himself to the Lord in that grace of the work that burned in the heart of Mother Julia. That was the 18th of January, 1938. And Mother Julia always regarded that date, the 18th January, 1938, as the birthday of the spiritual family, the work, because there were two people, she herself and the first priest. And in these two persons, she saw somehow the nucleus of the sisters' community and the priest community. And then after the Second World War, the community of consecrated women first developed. Young women gathered around Mother Julia who were just attracted by her deep love for Jesus, for his sacred heart, by her profound faith, by her love for the church. And so the community developed and spread then out also to other countries and became a big family, consisting, as I said, of sisters, of priests and brothers and deacons, and also of other vocations, families, single people who are linked to that spiritual family. And Mother Julia then died in Austria, in Bregenz, the 29th of August, 1997.
Enkele jaren later kreeg de geestelijke leidsman, de priester die ik reeds noemde, eerwaarde heer Cyril Arthur Hilleware, op de een of andere manier diezelfde roeping om zich ook te geven aan de Heer in diezelfde genade. Het werk dat brandde in het hart van moeder Julia. En dat was de 18e januari 1938 en moeder Julia heeft die dag altijd beschouwd als de verjaardag, de geboortedag van de geestelijke familie Het Werk. Er waren namelijk twee personen, zijzelf en de eerste priester. En in deze twee personen zag ze op een of andere manier de nucleus, de kern van de zustergemeenschap en de priestergemeenschap. En na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich de gemeenschap van vooral gewijde vrouwen, voor het eerst jonge vrouwen, die samenkwamen rond moeder Julia en werden aangetrokken door haar diepe liefde voor Jezus, voor zijn heilig hart, door haar diep geloof, haar liefde voor de kerk. En verspreidde de gemeenschap zich zo langzamerhand ook in andere landen. Het werd een grote familie, bestaande uit een groep van zusters, van priesters en broeders, diakens, en ook van andere roepingen, gezinnen, alleenstaanden, die verbonden zijn met de geestelijke familie. En dan overleed moeder Julia in Oostenrijk, in Bregenz, op 29 augustus 1997. In mijn volgende vraag maak ik vermelding van het feit dat dit eigenlijk gaat over een tweede deel van het leven van moeder Julia, dit nieuwe boek, Zij diende de kerk. Als de mensen graag wat meer over de spiritualiteit van moeder Julia willen leren kennen, hoe dat tot ontwikkeling is gekomen, dan kunnen zij zeker het eerste boek ook bekomen. Zij beminde de kerk. En dat gaat van aan haar geboorte tot aan het jaar 1950. Dit tweede boek gaat dus van 1950 tot het einde van haar leven. Waarom was er behoefte aan een tweede deel, vroeg ik aan Pater Herman. Waarom was er nood aan dit boek?
Yeah, as you just mentioned, there is the first volume that shows how God formed Mother Julia and how the spiritual family of the work came to life. Mm-hmm. But that book finishes in 1950. That was the year when the Eucharistic Lord entered for the first time into a center of our community. That was in Villers Notre Dame in Belgium, in the Diocese of Tournai. And that was so important for Mother Julia that she recognized in that coming of the Lord somehow an approval of the Lord, that she was on the right way. But of course, she died, as I said, in 1997. So it was useful also to describe her development from 1950 to 1997. Mm-hmm. And that second volume that has the title She Served the Church, completes somehow the first volume, and it shows how Mother Julia formed and guided the growing community.
Ja, zoals u inderdaad net zei, er is het eerste deel dat laat zien hoe God moeder Julia vormde en hoe de geestelijke familie van het werk tot leven kwam. Maar dat boek eindigt in 1950, want dat was het jaar waar voor de eerste keer de Eucharistische Heer naar een centrum van onze gemeenschap kwam in Villers Notre Dame in België in het bisdom van Doornik. En dat was zo belangrijk voor moeder Julia, dat ze in die komst van de Heer op een of andere manier inderdaad herkende dat ze op de goede weg was. Maar natuurlijk, ze overleed, zoals ik al zei, in 1997. Dus het was ook zeer goed om te kunnen beschrijven hoe haar ontwikkeling verliep van 1950 tot 1997. En het tweede boek dus, dat de titel heeft Zij diende de kerk, vult op een of andere manier het eerste deel aan en laat zien hoe moeder Julia de groeiende gemeenschap vormde en leidde. Vervolgens ging Pater Herman dieper in op de structuur van het boek en welke delen er zoal te onderscheiden vallen.
There is the first part that shows how the community began to flourish in Belgium in the 50s, how the sisters worked in the service of youth and family pastoral care mainly. Then there is a second part that shows the spreading out of the community in the 60s, to Austria, to Germany, to Italy, to Hungary, also to Africa, and then also into the English-speaking world. And then there's a third part that is dedicated more to the development of the charism and the various vocations within the charism, as I mentioned, sisters, brothers, priests, families, other lay people, diocesan priests, and even bishops. And then there's a last part, the fourth part, that describes the last years of life of Mother Julia, her motherly care for the community, that was and is present in the service of the new evangelization. There's also a long chapter about the suffering of Mother Julia in union with Christ, and also, of course, about the papal recognition. And then I would say, in that second volume, not only the life of Mother Julia is described, but also some important figures around Mother Julia that helped her to find the right way, because a community never begins in the church only by single people, but also by others who helped that person chosen by God.
Er is een eerste deel dat toont hoe de geestelijke familie opbloeide in België in de jaren 50, hoe de zusters in sociale dienst werkten, vooral op het gebied van jeugd- en gezinspastoraat. Vervolgens is er een tweede deel dat de verspreiding van de geestelijke familie in de jaren 60 laat zien naar Oostenrijk, Duitsland, Italië, Hongarije, ook naar Afrika en uiteindelijk ook naar de Engels sprekende wereld. En dan is er een derde deel en dat is meer gewijd aan de ontwikkeling van het charisma en de verschillende roepingen binnen het charisma. Zoals ik al zei, zusters, broeders, priesters, gezinnen, andere leken, zelfs ook bisschoppen. En dan is er het laatste deel, het vierde deel, dat de laatste jaren van moeder Julia beschrijft van haar leven. Haar moederlijke zorg voor de geestelijke familie, dat was en is aanwezig in dienst van de nieuwe evangelisatie. En er is ook een lang hoofdstuk over het lijden van moeder Julia in vereniging met Christus. En natuurlijk ook iets over de pauselijke erkenning. En dan zou ik durven zeggen dat in dat tweede volume, dat tweede boek, niet enkel de eigenheid van moeder Julia wordt beschreven, maar ook een aantal belangrijke figuren rondom moeder Julia die haar hebben geholpen om de juiste weg te vinden. Een geestelijke familie begint nooit op zichzelf met één persoon. Het gaat altijd over andere mensen die zich daar rond verzamelen en door God, de door God uitverkoren persoon, eigenlijk willen helpen. En vervolgens beschreef Pater Herman een beetje over welke personen het hier gaat.
First of all, I mentioned already, Father Arthur Cyril Hilivari was the first spiritual director of Mother Julia. He was very, very important for her. He helped her really to find the right way, and she would submit to him all that she experienced. She wrote him many, many letters, asked his counsel, and he really was a spiritual father to her. It was very important also for the development of our spiritual family. And then he died in 72, and then she found another spiritual director in the person of Father Philip Boyce, a Carmelite from Ireland, who later on became bishop. And he was also very, very helpful for her. He was a great expert of spirituality and dogmatics, and was a great instrument for Mother Julia and for our community. And also other people are described in that second volume, like Cardinal Julien Ries, famous professor of religious anthropology in Leuven, who was a great friend and admired Mother Julia, was a cooperator of our spiritual family. And the same is true for Cardinal Leo Szewczyk, famous professor of Germany. And also many brothers and sisters are described who gathered around Mother Julia. And also a little bit Cardinal Joseph Ratzinger, Pope Benedict XVI, who was very helpful for the community for the papal recognition. So to make it short, that second volume shows how God worked in giving his church a new community, a new spiritual family. It shows how the power of God's grace, the wonder of his providence. Mother Julia once said, in very beautiful words, "Saint Francis was married to poverty. I am married to providence." Her life is really a proof that God does not leave the church, that God continues to guide his church and to give his church new communities, new spiritual families.
Voor eerst noemde ik reeds eerwaarde heer Arthur Cyril Hillewaere, de eerste geestelijke leider van moeder Julia. En hij was zeer, zeer belangrijk. Hij was zeer belangrijk voor haar, want hij hielp haar echt om de juiste weg te vinden. En ze legde alles wat ze meemaakte ook aan hem voor. Ze schreef vele, vele brieven en vroeg zijn raad. En hij was echt haar geestelijke vader. En dat was ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van onze geestelijke familie. Toen hij stierf in 1972, vond ze een andere geestelijke leidsman in de persoon van pater Philip Boyce, een karmeliet uit Ierland, die ook later bisschop werd. Ook hij was zeer behulpzaam. Hij was een groot expert van spiritualiteit en dogmatiek en was een groot en belangrijk instrument voor moeder Julia en voor onze geestelijke familie. Ook andere mensen worden beschreven in dit tweede boek, zoals kardinaal Julien Ries, beroemd professor religieuze antropologie in Leuven, een grote vriend en bewonderaar van moeder Julia, een medewerker ook van onze geestelijke familie. En hetzelfde geldt voor kardinaal Leo Shevchik, een beroemd professor in Duitsland. En ook worden er vele broeders en zusters beschreven die zich verzamelden rond moeder Julia. En dan ook nog een beetje over kardinaal Jozef Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, die bijzonder behulpzaam was voor de geestelijke familie, zeker wat betreft de pauselijke erkenning. Dus om het een beetje kort samen te vatten, het tweede boek laat zien hoe God werkte in het geven van een nieuwe gemeenschap, een nieuwe geestelijke familie aan zijn kerk, en hoe de kracht van Gods genade, het wonder van zijn voorzienigheid, werkte. Moeder Julia die zei in zeer mooie woorden: Sint Franciscus was getrouwd met armoede, ik ben getrouwd met de voorzienigheid. Leven is echt een bewijs dat God de kerk niet in de steek laat, dat God zijn kerk blijft leiden en zijn kerk nieuwe gemeenschappen, nieuwe geestelijke families blijft schenken. Vervolgens zei ik aan pater Herman, ja, het is een hele mooie boodschap die God aan moeder Julia toevertrouwde om te verspreiden naar de hele kerk en naar de hele wereld. Als je het boek leest, dan is het zo duidelijk, zoals u reeds zei, het is niet geconcentreerd op de persoon van moeder Julia zelf. Is het juist om te zeggen dat ze een soort van vat is, dat de liefde verspreidt dat van God komt en dat men zo automatisch dan mensen rond zich heen verzamelt? En pater Herman antwoordde:
Exactly, exactly. Mother Julia always was called mother. And, well, a mother always has children.
Yes.
And you can see that really in the growing of the community. She always was concerned to accompany the sisters and later on also the brothers, and she regarded them as her spiritual daughters and sons. And it was her joy to see them grow and to see them come closer to the Lord and to see them really to form a spiritual family. I think that's a very important message. Yeah? Mm-hmm. If we really want to follow the Lord, we have to be spiritual fathers and mothers.
Exact. Exact. Moeder Julia werd altijd moeder genoemd. En ja, een moeder heeft altijd kinderen. En dat zie je echt terug in de groei van de gemeenschap. Ze was altijd begaan met het begeleiden, het op weg gaan met de zusters en later ook de broeders. Ze beschouwde hen als haar geestelijke dochters en zonen. En het was haar vreugde om hen te zien groeien en hen dichter bij de Heer te zien komen. En hen echt een geestelijke familie te zien vormen. Ik denk dat dat een heel belangrijke boodschap is. Ja, als je echt de Heer wil volgen, dan moeten we geestelijke vaders en moeders zijn. Vervolgens vroeg ik aan pater Herman, dat het schrijven van dit tweede boek over de persoon die de stichteres is van de geestelijke familie, het werk waar u deel van uitmaakt, dan is dat natuurlijk een belangrijke taak en niet gemakkelijk, denk ik. Welke bronnen heeft u gebruikt om dit boek te schrijven?
Yeah, thanks be to God, we have many sources in our archives. First of all, of course, the writings of Mother Julia herself. Mm-hmm. She wrote many letters, above all to her spiritual directors, hundreds of letters, and she wrote many letters to the different communities and the different houses. She wrote letters to sisters, to priests, to simple people, so I could use these letters and also records of her and numerous transcriptions of conversations with her. So before the sisters, when they talked with Mother Julia, when she explained her life and the growing of the community and the graces that she received, some sisters were very attentive and took note. And that was very helpful to be able to read many transcripts of these conversations. And then I used also the diaries of the spiritual directors of Mother Julia, Father Hilaire and Bishop Philip. They were very, very helpful because they were also very detailed and gave lots of informations. Then the memoirs of sisters and brothers, of course, they're also very interesting how they experienced living together with Mother Julia. And also the chronicles of our houses. They showed also how the communities in the different countries developed. And I tried to use also, of course, documents, general documents regarding the developments in the church and in society, because every community also grows within the big community of the church and in the world as such. And I think it's important to see also each charism as a response to the challenges of the time.
Dank zij God, wij hebben veel bronnen in onze archieven. Allereerst natuurlijk de geschriften van moeder Julia zelf. Ze schreef vele brieven, in het bijzonder aan haar geestelijke begeleiders, honderden brieven. Zoals ze ook veel brieven schreef aan de verschillende gemeenschappen, de verschillende huizen, aan zusters, aan priesters, aan eenvoudige mensen. Dus ik kon deze brieven gebruiken. En ook zijn er de verslagen van haar en talrijke transcripties van gesprekken met haar. Toen de zusters met moeder Julia spraken, toen ze haar leven, de groei van de gemeenschap, de genaden die ze ontving, uitlegde, waren sommige zusters heel aandachtig en namen ze notities. En dat was zeer nuttig om veel transcripties van deze gesprekken te kunnen lezen. En dan gebruikte ik ook nog de dagboeken van de geestelijke begeleiders van moeder Julia, vader Hillebare en bisschop Philip. Die waren zeer nuttig, omdat ze ook zeer gedetailleerd waren en dus ook veel informatie gaven. Er zijn ook de memoires van zusters en broeders die zeer interessant zijn, hoe zij het samenleven met moeder Julia hebben ervaren. En ook de kronieken van onze huizen, die lieten zien hoe de gemeenschappen in de verschillende landen zich ontwikkelden. Ik heb ook geprobeerd om natuurlijk de algemene documenten te gebruiken met betrekking tot de ontwikkelingen in de kerk en in de samenleving, omdat iedere gemeenschap ook binnenin de grote gemeenschap van de kerk ontwikkelt en in de wereld als zodanig. En ik denk dat het belangrijk is om ook elk charisma te zien als een antwoord op de uitdagingen van de tijd. Een volgende vraag die ik aan Pater Herman mocht stellen was: u kende de persoonlijkheid van moeder Julia uiteraard vrij goed en u was bekend met de geschiedenis van de geestelijke familie Het Werk. Heeft u zelf verrassende elementen ontdekt tijdens het werk van het schrijven van dit boek?
I would say, as I mentioned already, Mother Julia was a mother. She was really very, very down to earth, very concrete, very close to people, to cardinals and to simple people. And she could combine everyday life really with a deep, deep spiritual life. And that is somehow an element that characterizes her that concreteness to daily life and that spiritual profoundness. Once she said, in all our houses, the kitchen should be the heart and the chapel the soul, that expresses somehow these two elements that were really part of her heart. And of course, when studying her letters and the documents, I understood more and more the depth of her mystic life.
Ja, zoals ik al zei, moeder Julia was een moeder. Ze was echt heel down to earth. Zeer concreet, zeer dicht bij de mensen. Bij kardinalen, bij eenvoudige mensen. En ze kon het alledaagse leven echt combineren met een diep, diep spiritueel leven. En dat is op een of andere manier een element dat haar kenmerkt, die concreetheid. Om het dagelijks leven en die spirituele diepgang te combineren. Zo zei ze ooit, in al onze huizen moeten de keuken, het hart en de kapel zijn. De ziel die op de een of andere manier deze twee elementen uitdrukt, die echt deel uitmaakten van haar hart. En natuurlijk tijdens het studeren en het bestuderen van de brieven en de documenten begreep ik steeds meer de diepte van haar mystieke leven.
Because when I joined the community, I did not know, and we did not know that she had really received lots of extraordinary gifts from the Lord. She did not want to attract people by this extraordinary grace. Mm-hmm. She always said that the community should grow by simple and concrete faith. But now I understood that she really lived in deep union with the suffering and the risen Lord. She wanted to be like a little host next to the large host, mm-hmm. as she used to say. So she suffered a lot in union with the Lord, above all with the crown of thorns, expiating, as she often said, the spiritual bright of humanity. But at the same time, she also lived in deep union with the risen Lord. So that really I understood more and more when writing the book.
Want toen ik bij de gemeenschap kwam, wist ik niet, en wisten wij niet, dat ze werkelijk zeer veel buitengewone gaven van de Heer had ontvangen. Ze wilde namelijk geen mensen aantrekken met deze buitengewone genaden. Ze zei altijd dat de geestelijke familie diende te groeien door eenvoudig en concreet geloof. Maar nu begreep ik dat ze echt leefde in verbondenheid met het lijden en de verrezen Heer, en dat ze wilde zijn als een kleine hostie naast de grote hostie, zoals ze dat zei. Ze leed veel, in verbondenheid met de Heer dus, met de doornenkroon die, zoals ze ook vaak zei, de geestelijke trots van de mensheid uitdelgt. Maar tegelijkertijd leefde ze ook in diepe verbondenheid met de verrezen Heer. Meer en meer begreep ik tijdens het schrijven van het boek hoe dat was.
And I would also mention the last element, her prophetic view. It was really touching to read that she foresaw many developments within church and society. So in the 30s already, she realized that there were some troubles in the Catholic action. There was a lack of interiority. Yeah. And of formation, she said. And that later on we realized the consequences of that. Or when there took place the World Exhibition in 58 in Brussels, she was grateful for these great developments in techniques, but she saw that the world would come where people would believe more in progress than in God. So things that really she foresaw many years ago, and also she realized the wounds of the church that we experience also in our days. She foresaw that, but at the same time, she never lost courage and she never lost hope. Her spiritual director once said that she's a very happy person, mm-hmm. a very peaceful person, full of hope. She knows that Christ will triumph, that all will be well, that God's providence rules over every hour of history. So I think that is a very, very beautiful message that she can give us.
En dan wil ik ook een laatste element noemen, namelijk de profetische visie. Het profetisch zicht. Het was echt ontroerend om te lezen dat ze zoveel ontwikkelingen binnen de kerk en de samenleving heeft voorzien. Om in de jaren 30 reeds te beseffen dat voor sommige handelingen in de katholieke actie er een gebrek was aan innerlijkheid en aan vorming, zei ze. En dat we later daar ook echt de gevolgen van hebben gezien en beseft. Of wanneer de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel plaatsvond. Ze was heel dankbaar voor deze grote ontwikkelingen en technieken, maar ze zag dat de wereld, dat er een wereld zou komen waarin mensen meer zouden geloven in de vooruitgang dan in God. En zij voorzag dus vele, vele jaren geleden dit alles. Ook de wonden van de kerk die we vandaag meemaken, heeft zij zich gerealiseerd. Ze voorzag dat. Maar tegelijkertijd verloor ze nooit de moed en de hoop. Zoals ze haar spirituele leidsman, vader Philip Boyce, zei, ze is een gelukkig mens, een heel vredig mens, vervuld van hoop. Ze weet dat Christus zal zegevieren en dat alles goed zal komen, dat Gods voorzienigheid regeert over ieder uur van de geschiedenis. Dus ik denk dat dat een heel, heel mooie boodschap is die zij ons kan geven. Vervolgens dankte ik pater Herman voor zijn tijd om de persoonlijkheid van moeder Julia aan ons voor te stellen en de ontwikkeling van de geestelijke familie Het Werk. En vroeg ik hem bij wijze van besluit van ons mooie interview of hij nog een boodschap heeft voor de luisteraars van Radio Maria in de spiritualiteit van moeder Julia Verhagen. En hij antwoordde het volgende.
Yes, I would say maybe just two short messages. The first message, trust in the Sacred Heart. Trust in the love of Jesus. Mother Julia wrote a beautiful litany to the Sacred Heart, and there she puts these words into the mouth of Jesus. Put all your hope and trust in my Sacred Heart. Be sure that I love you. And the second message, love the church. Love the church, Mother Julia wrote, how wonderful it is to labor for the Lord in his vineyard, which in some places is impoverished. It calls for a great love to help heal the wounds of the church without letting oneself become discouraged. But it is just this love that the church needs.
En pater Herman zei, ik zou zeggen misschien twee korte boodschappen. En in beide boodschappen gebruikt hij eigenlijk een citaat uit het boek en ook natuurlijk uit de mond van moeder Julia Verhagen. En we gaan er even het boek bij nemen, zodat we het citaat aan u letterlijk kunnen doorgeven. En het is een citaat dat afkomstig is dus uit de litanie van het Heilig Hart, die moeder Julia geschreven heeft en die aan alle centra van het werk werd gestuurd. En daarin staat dus onder meer, leg in mijn heilig hart al uw hoop en vertrouwen, opdat het verbond dat ik met u gesloten heb, met geestelijke vruchten gezegend mogen worden. Wees er heel zeker van dat ik u lief heb. Zo spreekt Jezus Christus in deze litanie. En de tweede boodschap is, bemin de kerk. Zo schreef moeder Julia daarover, en eveneens volgt een citaat. Hoe heerlijk is het zich af te matten voor de Heer in zijn wijngaard, die op vele plaatsen verarmd of uitgedroogd is. Het vraagt een grote liefde om de wonden van de kerk te helpen helen, zonder ontmoedigd te geraken. Maar juist deze liefde heeft de kerk nodig. Uit een brief van moeder Julia gericht aan pater Philip Boyce daterend 11 oktober 1980. Tot slot kan u nog luisteren naar het einde van dit interview, waarbij ik Pater Herman bedankte voor zijn tijd en om onze vragen te beantwoorden. Such a very beautiful quote from Mother Julia to end this beautiful interview. Father, I would like again to thank you for your time and for the sharing of this very special personality and spirituality of Mother Julia and of the spiritual family to work. Of course, we would like to assure you of our prayers for the work and for your own part in working in the vineyard of the Lord, which also reminds us, of course, of the words of Pope Benedict when he was elected as Pope. And I hope we can find another opportunity to meet each other.
Thank you so much to you too, and greetings to all the listeners. And
thank you very much.
May God bless you all.
Thank you, Father. Have a very nice day.
Thank you. Bye-bye.
En tot slot hoorde u nog dat ik hem dus bedankte voor zijn tijd, voor het delen van deze bijzondere persoonlijkheid en spiritualiteit van moeder Julia en de geestelijke familie Het Werk. We verzekerden hem van al onze gebeden voor het werk en voor zijn eigen aandeel in het werken in de wijngaard van de Heer, een uitspraak die ons natuurlijk doet denken aan de woorden van paus Benedictus XVI toen hij voor het eerst op het balkon van de Sint-Pietersbasiliek verscheen, toen hij werd gekozen als paus. En ik zei nog, ik hoop dat we een gelegenheid kunnen vinden om elkaar nog eens te ontmoeten. En daarop zei Pater Herman nog, ik dank u hartelijk, hartelijke groeten aan alle luisteraars. Mogen God u allen zegenen. En zo konden we dus luisteren naar het mooie interview dat ik mocht hebben met eerwaarde heer Helman Geiseler, de auteur van het boek Ze diende de kerk, moeder Julia Verhagen, en het ontluiken van de geestelijke familie Het Werk. Trouwens, als u graag een exemplaar van het boek wil bekomen, het is op verschillende plaatsen verkrijgbaar. U kan bijvoorbeeld naar Carmelitana gaan of u kan contact opnemen met de geestelijke familie Het Werk in Villers-Notre-Dame, waar Pater Herman trouwens ook over gesproken heeft. Ik geef u graag nog even die contactgegevens mee. U kan altijd even surfen naar de website van de geestelijke familie Het Werk, www.hetwerk-fso.org. We zullen de link ook nog even op onze website plaatsen.
Thank you.
Zo, dierbare luisteraars, is het tijd geworden om te luisteren naar het interview dat ik mocht hebben dus met eerwaarde heer Kurt Priem over zijn doctoraatsthesis, het onderricht in het Brugse seminarie in de 18e eeuw. En zo, dierbare luisteraars van Radio Maria en van de Leeswijzer, vandaag hebben we een gast in onze studio's, namelijk eerwaarde heer Kurt Priem. Ik moet zeggen dokter Kurt Priem, want we gaan het hebben over zijn doctoraatsthesis die hij recent heeft mogen verdedigen aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Eerwaarde, van harte welkom hier in de studio's van Radio Maria.
Goedemiddag.
Ik zou graag willen vragen aan u om uzelf misschien kort even voor te stellen aan onze luisteraars.
Wel, ik ben priester van het bisdom Brugge. Ik ben 60 jaar oud, dus ik ben nog een jonge priester, zoals dat dan tegenwoordig heet. Ik ben jarenlang eigenlijk actief geweest in het bisdom zelf. Ik was benoemd op het seminarie als docent kerkgeschiedenis en ook archivaris van het seminarie. Ik ben ook archivaris geweest van het bisdom gedurende een twintigtal jaar. Mm-hmm. Maar dan dus heb ik een zestal jaar geleden een sabbatverlof genomen. Daar is dan de idee eigenlijk gegroeid, ook omdat ik eigenlijk een concrete uitnodiging had gekregen van de professor die dan mijn promotor is geworden om een doctoraat af te werken. Want ik was ooit aan een doctoraat begonnen, maar dan in geschiedenis. Maar dat was dan eigenlijk blijven steken in de onderzoeksfase. Want En uiteindelijk, door het wegvallen van een aantal opdrachten en ook met toestemming van mijn bisschop, dan kreeg ik dan eigenlijk de kans om te herbeginnen met een nieuw onderwerp in theologie, maar dus de richting kerkgeschiedenis, aan een doctoraat, op basis van een bron die ik intussen had leren kennen, die eigenlijk nog nooit bestudeerd zijn, namelijk welke opleiding kregen kandidaatpriesters in de 18e eeuw. Dus daar bestaat heel veel literatuur over de seminaries vanaf het Concilie van Trente, dus van de opleiding van priesters. Maar dat inhoudelijke aspect komt nooit aan bod. Het gaat altijd over de organisatie. Mm-hmm. Van waar kwamen de priesters? Hoe werden ze gerecruiteerd? Wat was hun achtergrond? En dan wordt er ook gekeken van hoe functioneerden ze als pastoor. Maar zo de fase dan van de opleiding, dat wordt altijd een beetje overgeslagen in publicaties. Want dat is natuurlijk in de eerste plaats theologie. Het was ook hoofdzakelijk in het Latijn. En dat zijn allemaal natuurlijk hinderpalen voor moderne onderzoekers. Je moet je worstelen. Ik heb me ook dus moeten worstelen door honderden, zelfs duizenden pagina's handgeschreven notities van studenten, nagenoeg volledig in het Latijn. Want echt handboeken hadden ze amper. Dus het zijn allemaal notities. We noemen dat officieel college dictaten. Want dat was een docent, een professor die stellingen uiteenzette. Misschien zelfs ook letterlijk dicteerde dat studenten ze konden opschrijven. Want ik ben zelf verwonderd als ik die notities bekijk, hoe netjes dat allemaal is. Dat je zegt van, hebben ze dat meteen zo genoteerd? Of was dat eerst in een kladversie en dan nadien in een netversie? Want die studenten achteraf, na hun wijding, lieten dan die cursussen inbinden om ze misschien later nog te kunnen hergebruiken. Zo zijn er ook een aantal bewaard in het archief en zo heb ik ze leren kennen.
Ja, het is ongelooflijk, want als je gaat kijken bijvoorbeeld naar de manier waarop dat priesterkandidaten aan de opleiding begonnen, we kunnen ons daar een klein beetje een beeld van schetsen, omdat bijvoorbeeld wel gekend was meestal hoe een bisschop een priester zag, zeg maar, hoe zijn beeld was. Heeft u daar overeenkomsten gevonden in de periode die u heeft bestudeerd?
Ja, wel, voor Brugge was het in die zin een beetje een uitzonderlijke situatie, dat er een lange tijd niet eens een seminarie was in Brugge. Dus na het Concilie van Trente heeft men dat zoals in Ieper en in Gent, in Mechelen, opgestart. Maar dan kwamen de godsdienstoorlogen en verschillende keren is het eigenlijk herbegonnen. En op een bepaald moment, in 1632, heeft zelfs de toenmalige bisschop gezegd van het seminarie zoals we nu hebben in Brugge, functioneert niet goed. Er zijn te weinig studenten en het was eigenlijk nog maar de voorbereidende fase. Het was nog vooral Latijn en zo. Het was eerder zo een klaarstomen voor het onderricht. Vandaar dat er dan werd beslist om de studenten naar de universiteit te sturen, omdat daar ook al van oudsher, eeuwenlang al, de priesteropleiding bestond aan de faculteit theologie. En ook de voorbereidende opleiding, de artisopleiding, dus wat we nu filosofie noemen, werd ook gegeven op universitair niveau. En er bestond ook al van oudsher een systeem van studiebeurzen, zowel in Leuven als in Douai of Douai in Noord-Frankrijk, waar dus jongeren uit, zeg maar, West-Vlaanderen in dit geval, konden studeren om uiteindelijk priester te worden. En dus voor de bisschop was dat natuurlijk handig dat ze dat konden terugvallen op die studiebeurzen. En zeggen, we sturen onze studenten gewoon naar Leuven of naar Douai. Maar ze werden wel door Rome regelmatig aangemaand om, ja, maar nee, je moet het seminarium ook hebben in je eigen bisdom. Je moet dat ook zelf organiseren. En het is dan eigenlijk een bisschop van Susteren, in 1716 bisschop geworden is van Brugge, die eigenlijk het seminarie heropgericht heeft na een periode van bijna 80 jaar, waar dus studenten allemaal werden opgeleid buiten het bisdom, aan de universiteit. Hij heeft dan het seminarie heropgericht en heel snel ook zijn ze verhuisd naar een nieuwe locatie, wat nu eigenlijk het bisschopshuis is in Brugge, was toen het seminarie. En daar heeft het dus dan bestaan tot aan de Franse revolutie. Ja. Mm-hmm. En van toen af hebben inderdaad de bisschoppen zelf de opleiding in eigen hand genomen en ook professoren benoemd. En er waren twee leerstoelen theologie in Leuven die ook al van oudsher bestonden. Dat was een stichting door een Dominicaanse bisschop, dus er waren aanvankelijk ook twee Dominicanen die les gaven op het seminarie. Maar dan is er tamelijk snel een conflict gekomen rond de opvolging van een van die paters, waardoor dat die ook vervangen zijn dan ook door priesters van het bisdom. En dus van dan af, en dat was ook vrij uitzonderlijk, want meestal in die periode was de theologische opleiding aan de seminaries in handen van jezuïeten, wat in Brugge nooit het geval is geweest. Ze hebben wellicht wel beroep gedaan op jezuïeten om bijvoorbeeld om retraites te preken, dat zal wel, maar niet om theologie te doseren.
Ja, want inderdaad, dus ook vandaag de dag, de priesteropleiding in ons land bestaat uit een deeltje filosofie, 2 jaar, en dan gevolgd door, ja, zeg maar, het belangrijkste onderdeel, wat natuurlijk de theologie is. Wat is dat eigenlijk, theologie? Kunt u dat kort uitleggen?
Dat is eigenlijk nadenken over de beginselen van het geloof, wat eigenlijk men vooral doet. Trouwens, u ziet dat ook al. Dat staat ook soms in die collegedictaten over de rudimenta. Wat moeten wij doorgeven aan de geloven? Wat moeten de gelovigen kennen? Denk aan de 10 geboden, het Onze Vader, de gebeden. Daar werd heel veel aandacht aan geschonken. Maar natuurlijk, om dat te kunnen aanleren, moeten de priesters zelf ook hun geloof kennen en doorgronden en funderen. Dus het gaat vooral nadenken over de eigen beginselen van het geloven. Dus wie is God? Er was een cursus over God, cursussen over de sacramenten, over de Bijbel. Kerkgeschiedenis kwam als vak niet aan bod, heel jammer genoeg, want ik ben een kerkhistoricus, maar het kwam natuurlijk voortdurend aan bod doorheen andere cursussen. Hetzelfde geldt voor kerkelijk recht. Dat was geen vak apart, maar het komt in heel veel vakken aan bod. Maar eigenlijk waren, laten we zeggen, twee hoofdrichtingen in die periode. Dogmatiek, dus de fundamentele theologie, de systematische theologie, nadenken over het geloof. En dan aan de andere kant wat we dan noemen moraaltheologie, van hoe beleven we ons geloof. En de sacramenten waren eigenlijk daar een onderdeel van. Die werden beschouwd als een onderdeel van de moraaltheologie, want ja, hoe beleef je dat, het gedoopt zijn, hoe beleef je huwelijk en dergelijke meer. En er waren dus eigenlijk twee professoren. Eén professor gaf gewoonlijk de dogmatische vakken en de ander gaf de moraal-theologische vakken, dus ook de sacramenten. En dan was er nog één professor die de Heilige Schrift doseerde en de president. En dat was eigenlijk de hele staf. Dat was vrij beperkt, hè, maar dat was toen zo in de meeste seminaries. Hè. Als ik vergelijk, toen ik op het seminarium in Brugge begon, begin de jaren 80, waren er alleen al in filosofie vier professoren, omdat die allemaal ook hun eigen vakken gaven. Psychologie kwam daar ook bij en dergelijke meer. Godsdienstgeschiedenissen. En dan had je dan nog de sectie theologie, daar waren een tiental professoren eigenlijk met hun eigen vak en ook een aantal gastdocenten. Dus dat was een heel uitgebreide kern. Hè. Maar in het ancien regime, om het zo te noemen, waren die seminaries vrij beperkt. De staf was heel beperkt. Mm-hmm. Vandaar dat ze ook blij waren natuurlijk om te kunnen ook beroep doen, soms op jezuïeten of dominicanen.
En in aantallen, over hoeveel seminaristen spreken we hier gemiddeld in die periode?
Ja, het bisdom Brugge was een klein bisdom. Dat was eigenlijk het noorden van het huidige West-Vlaanderen en ook nog het Meetjesland. Hè. Maar dus heel de Westhoek was bisdom Ieper. De streek rond Kortrijk bleef bij Doornik en de streek rond Tielt was bij het bisdom Gent. Vandaar dus in oppervlakte was dat eigenlijk een heel klein bisdom. Maar toch merk je wel dat we hebben dus gegevens over aantallen seminaristen aan de hand juist van lijsten van bursalen, studiebeurzen. Er zijn namenlijsten, er zijn wijdingsregisters gedeeltelijk bewaard. En je merkt dat dat aantal fluctueerde voor de 18e eeuw tussen 30, 40, soms een keer 50, maar dat was het maximum. Dus in het midden van de 18e eeuw, dan is op een bepaald moment zelfs ook een vleugel bijgebouwd aan het seminarium, maar dat was dan vooral voor priesters die op retraite kwamen. Maar dan, dat waren dan 50-tal seminaristen in huis, maar dan moest je dan nog een 10-tal of 20 bijtellen die in Leuven of Douai studeerden. Dus dat was, laten we zeggen, vrij veel voor een klein bisdom natuurlijk. Je moet ook weten dat in die periode het middelbaar onderwijs niet zo sterk uitgebouwd was. Er waren maar een handvol colleges. En die waren dan wel vooral in handen van religieuze orden, jezuïetencolleges, oratorianen in Oostende bijvoorbeeld. Enkele colleges die afhingen van seculiere priesters. Maar dus ja, om iemand voor te bereiden op theologische studies, ja, dan moest je ook Latijn kennen, dan moest je dergelijke meer. Dus het recruteringsveld was vrij beperkt. Mensen die, en zeker als je op een landelijke parochie woonde. Ik heb ook bijvoorbeeld een van de kopiisten die ik gebruikt heb, de enige waarvan ik de hele reeks van zijn collegedictaten teruggevonden heb, dat waren 15 delen. Die was van Klemskerke, een kleine parochie aan de kust. Het is de enige die op een bepaald moment een woord in het Grieks schrijft in zijn collegedictaten. De andere studenten schrijven soms woorden in het Grieks, omdat dat vanuit de theologie. Je hebt een geschiedenis van de theologie, je hebt een aantal begrippen die vanuit het Grieks. Sacrament is ook al een Latijnse term voor een begrip, mysterion, dat vanuit het Grieks komt. Maar dus die man had Grieks geleerd op een of andere manier. Dus wellicht was hij in een jezuïetencollege geweest, want bij andere orde werd soms geen Grieks gedoseerd, maar dat weet ik dus niet.
Ja. Als we kijken naar die periode en binnen de theologie, zijn er dan bepaalde stromingen die gangbaar waren en die u daarin kan onderscheiden?
Er waren heel veel theologische stromingen na Trent. Ook al in de middeleeuwen, je had de Thomistische school, de Franciscaanse school en dergelijke meer. Maar na het Concilie van Trent heb je natuurlijk vooral twee grote stromingen die tegenover elkaar staan. Je had aan de ene kant de Jezuïeten, die hadden een, laten we zeggen, nogal optimistische theologie over de mogelijkheden van de mens die door eigen inspanning ver kan geraken in het geestelijk en morele leven. Daartegenover had je de Augustiniaanse school, dus die terugging op Augustinus van Hippo, de kerkleraar uit de oudheid, die heel sterk was in Leuven. Die was eerder pessimistisch. Die ging over de mens is door zonde getekend, heeft eigenlijk Gods genade nodig om heilig te kunnen worden, om gered te kunnen worden. En die twee scholen stonden nogal sterk tegenover elkaar, ook bijvoorbeeld aan de universiteit. Die Jezuïeten in Leuven, die stonden buiten de universiteit, die hadden hun eigen opleiding, hun eigen leerstoelen, konden geen diploma's dus uitreiken. En de theologische faculteit in Leuven, die was dus zeer sterk georiënteerd op dat Augustiniaanse denken. En de professoren van het seminarium van Brugge, die hadden allemaal ook een opleiding gekregen in Leuven. Dus het zal u dan niet verwonderen dat dat denken vooral, dat Augustiniaanse denken, heel sterk doorklinkt in de cursussen die ik heb geraadpleegd. En iemand die ik hier dan zeker moet vermelden is Jansenius zelf, bisschop van Ieper, maar was voordien professor geweest in Leuven. Cornelius Jansenius van Ieper is ook zijn naamgenoot van Gent, is een eeuw eerder, maar het gaat dus over Cornelius Jansenius uit de 17e eeuw. Dat is de man die eigenlijk wou terug naar de bron gaan om een, laten we zeggen, de discussie met de Jezuïeten te beslechten. Hij wil zeggen van, hij wil de Augustinus uitleggen. Hij is gestorven als bisschop van Ieper en enkele van zijn medewerkers hebben zijn boek postuum uitgegeven. Maar dat was dan een boek dat eigenlijk heel weinig mensen echt hebben gelezen, maar waar velen een mening over hadden. Er werden daar dan een aantal stellingen uitgehaald, die werden dan veroordeeld. Hoeveel mensen dat boek echt kenden. Je merkt dat men vooral ook kijkt naar de praktijk toe, de sacramenten. Dat vond men heel belangrijk. Wat, ik vrees ook naar de rudimenten van het geloof. Wat moeten de mensen kennen? Wat moeten ze doen? En daar werd heel veel aandacht aan geschonken. En ook de priesters zelf, die op het seminarie werden opgeleid, men verwachtte niet dat zij grote theologen waren. Men verwachtte in de eerste plaats dat zij goede parochiepriesters zouden worden, dat zij hun gelovigen konden bijstaan. Vandaar dat vooral die cursus over de sacramenten zeer sterk zijn uitgewerkt, tot en met zelfs bijna een catechetisch luik van ja, hoe moet een priester die bijvoorbeeld de ziekenzalving gaat toedienen, hoe moet je gelovigen aanspreken en dan onderscheid maken tussen ja, iemand die geschoold is en dan iemand die, ja, die bot is, zoals dat dan heet. Dus iemand die onwetend is, die weinig achtergrond heeft, dan moet je niet te veel uitleg geven. Maar de 18e eeuw over het algemeen wordt niet gezien als een periode van een grote bloei in de theologie met veel vernieuwingen. Ik merk trouwens ook dat de auteurs die geciteerd worden voor de exegese zijn het allemaal auteurs, de Bijbeluitleg zijn allemaal auteurs uit de 16e, 17e eeuw. Onder andere ook bijvoorbeeld Jansenius, die wordt ook, Jansenius van Ypres wordt ook geciteerd, maar dan dus niet zijn werk de Augustinus, maar zijn commentaar op de Evangelies wordt geciteerd, wordt naar verwezen als handboek. Het meest geciteerd in de Brusselse collegedictaten zijn ofwel oudere auteurs van Leuven, een Steyaert, een 17e eeuwse theoloog, of van Douai, Franciscus Silvius, president van het seminarie in Douai. Ofwel zijn het theologen, om het onderbieden te zeggen, van tweede garnituur uit de 18e eeuw, waar ik tot voor kort ook nooit van gehoord had, een Thomas Dujardin, een Dominicaan, Stefanus de Neve, Franciscaan. Dat zijn auteurs die, ja, bijvoorbeeld in het geval van Dujardin natuurlijk vooral Thomas van Aquino, gaan opnieuw uitleggen voor hun tijd. Maar dus in het geval van Johannes de Neef gaat het dan vooral over de Franciscaanse school, Bonaventura en dergelijke meer. Maar dat zijn auteurs die, ja, die een soort update hadden gemaakt van de theologie voor de 18e eeuw, maar geen creatieve theologen. Maar die wel, ja, de Neef was een Gentenaar, Dujardin was ook uit Vlaanderen afkomstig. Dus dat waren auteurs die tamelijk dicht stonden bij die tijd en waar men naar verwees. Maar natuurlijk, die in de geschiedenis van de theorie zijn die compleet vergeten, natuurlijk.
Mm-hmm. Ja. Zijn er bepaalde heiligen of figuren die een centrale rol speelden of innamen in de opleiding?
Ja. Well, de man die het meest wordt geciteerd is Augustinus. Ja. Die wordt heel veel aangehaald, maar dus dan vooral zijn werken natuurlijk. Ja. Ik heb natuurlijk ook niets gevonden wat spiritualiteit betreft. Ik heb alleen maar het theologische luik bestudeerd, wat gezegd werd in conferenties, in gewetensonderzoek en dergelijke meer. Daar heb ik het raden naar, want daarover zijn geen bronnen bewaard. Maar ik kan wel vermoeden dat ook daar een figuur van als Augustinus dankbaar werd gebruikt, zijn preken en dergelijke meer, zijn confessiones. Er wordt een paar keer naar de confessiones, de belijdenis van Augustinus verwezen in de collegedictaten, maar het zijn natuurlijk vooral zijn theologische werken die worden aangehaald. Er wordt natuurlijk vaak verwezen naar heiligen. Er wordt ook veel verwezen naar Carolus Borromeus, een bisschop van Milaan. Dat was natuurlijk een belangrijke heilige van de contra-reformatie, een bisschop die na het Concilie van Trente de hervorming van de kerk in hand neemt en in zijn eigen bisdom Milaan en de rondom omringende bisdom. Die auteur wordt veel geciteerd. Franciscus van Sales, ook 17e eeuwse Franse auteur, maar ook bisschop van Genève, met de Introduction à la vie dévote, die wordt een paar keer vernoemd. Vooral dus in de cursussen die eerder op de praktijk gericht waren. Mm-hmm. Dus daar hoe men bijvoorbeeld mensen moet voorbereiden op het huwelijk en dergelijke meer, of op de biecht, op de eerste communie. Daar worden vooral die auteurs als een Borromeus en een Francis van Sales aangehaald.
Ja. Ja. Zoals u zelf aangaf, ze werden niet voorbereid om de grote theologen van hun tijd te worden, maar wel om pastorale praktijk te kunnen toepassen. Zijn er, zoals vandaag de dag, er een stageperiode is bijvoorbeeld tegen het einde van de opleiding, zijn er ook zo'n uitwisselingen geweest tussen de priesteropleiding en zeg maar het gelovige volk?
Ja, wel, ook daar is het iets bijzonder. Het was dan zo dat als seminaristen hun opleiding voltooid hadden en gewijd waren, Dan bleven ze vaak nog een eind op het seminarie wonen, omdat ze dus moesten doorschuiven naar een parochie die vakant was. Mm-hmm. En in die tijd natuurlijk, de kerk was nog financieel zelf bedruipend. Dus en in de 18e eeuw op een bepaald moment was er zelfs een zeker overschot van priesters. Vandaar dat priesters na de wijding op het seminarie bleven en zelfs opnieuw bepaalde lessen opnieuw volgden. Ik heb een van de studenten waarvan ik collegedictaten heb bestudeerd, die heeft meer dan 10 jaar op het seminarie verbleven. Dat was niet omdat hij een zwakke student was of zo, maar gewoon omdat hij dan na zijn wijding nog een paar jaar op het seminarie is blijven wonen. En hij werd dan wel soms, tijdens bijvoorbeeld in de voorbereiding op de Goede Week, werd hij dan gestuurd naar een pastoor om te helpen, voorbereiding voor de paasbiecht en dergelijke meer. Of soms bij een octaaf van een heilige werd dan zo'n priester uitgezonden door de bisschop. Maar dan kwam hij weer terug op het seminarie. Mm-hmm. Dat was trouwens ook, dat was de gewoonte in andere seminaries ook. Dat was ook, stond ook in het reglement van het seminarie. Dus van dat inwonende priesters, die hadden dan ook hun eigen verplichtingen. Die lazen het brevier, die namen niet deel aan de gebedstijden van de andere seminaristen. Die konden dus ook zelfstandig celebreren en dergelijke meer natuurlijk, want de co-celebratie bestond toen nog niet. Maar dus je merkt dan wel dat priesters soms nog een lange tijd na de opleiding op de seminarie bleven wonen. En in zekere zin, als zou je kunnen zeggen, die korte tijd die ze doorbrachten om een pastoor te assisteren, of soms bijvoorbeeld ook als een pastoor ziek werd, dat ze voor een coadjutor werden aangesteld als hulppriester. Dat was dan een soort stage, zou je kunnen mm-hmm. noemen, om zich wat in te werken in afwachting van een definitieve benoeming. Want het was dan zo, als een parochie vakant werd, werd er een concursus uitgeschreven. Dat was dus ingevoerd door het Concilie van Trente, dus een soort vergelijkend pastoorsexamen, waar iedere priester kon aan deelnemen, jong of oud. En dan werd er na het examen een klassement opgesteld. 3 namen gingen dan naar de patroon van de parochie. Ik bedoel niet de patroonheilige, maar dus de tientheffer, dus degene die kon mm-hmm. de voordracht doen van de pastoor. Dat was dan bijvoorbeeld soms een abdij of een kapitel. En die kon dan iemand voordragen aan de bisschop. En de bisschop benoemde dan inderdaad uiteindelijk de pastoor. Soms was dat dan iemand inderdaad die pas van het seminarie kwam. Soms was dat iemand die ook al jarenlang in de praktijk stond. Maar dat verklaart dus waarom dat bepaalde priesters jarenlang op het seminarie bleven. En uiteindelijk nooit pastoor werden, omdat ze bijvoorbeeld bij de concursus altijd ernaast grepen. Dat was dan ook, die klassering was dan wel vooral intellectueel, was op basis van wat ze op het seminarie geleerd hadden. Want je kunt ook die vragen terugvinden die op zo'n vergelijkend examen werden gesteld. Dus dat was ook al eerder bestudeerd, hoe zo'n vergelijkend pastoorsexamen verliep. Dus ik heb dus nog de fase voordien bestudeerd, dus van hoe de voorbereiding op het priesterschap gebeurde. Maar het waren heel vaak natuurlijk diezelfde vragen die dan werden opgefrist. We spreken ook van casussen, dus we spreken over de casuïstiek. Mm-hmm. Die cursussen zijn ook heel vaak in een soort vraag-en-antwoordvorm opgesteld. Je vraagt, wat gebeurt er in die of die situatie, en dan komt het antwoord. Het is bijna zoals in de catechismus. Dan komt daar weer een volgende vraag. Het interessante is ook, ik heb dan vrij toevallig, want ik werk sinds begin dit jaar halftijds in de faculteitsbibliotheek Theologie in Leuven, de handboeken van het theologische handboeken van het oude seminarie van Mechelen, die ik bestudeer. En botste ik dan plotseling op een handboekje van het seminarie van Brugge dat ik niet kende, omdat het gewoon nooit vermeld werd in literatuur. Ook niet in bijvoorbeeld veilinglijsten van priesterbibliotheken, nooit als zodanig vermeld stond, omdat het een klein boekje was, Ritus Servandi en Administrandi, dus voorbereiding op hoe moet je de mis opdragen of dienen. En ik heb dan ontdekt dat het wel degelijk aanwezig was in de bibliotheek van het seminarie, dat er zelfs verschillende edities bestonden, dat er in bijna elk bisdom een dergelijke publicatie bestond. En ik kon dan ook vergelijking maken tussen dat boekje wat ik plotseling in handen kreeg en de cursus over de Eucharistie die op het seminarium werd gegeven, dat waren dezelfde onderwerpen, soms woordelijk, die aan bod kwamen. Dus, en daar merk je dan dat dat was dan een van de weinige handboeken die blijkbaar waar men over beschikte, wat studenten konden gebruiken om zich voor te bereiden op hun taak als priester. Vandaar ook dat het regelmatig ook werd blijkbaar heruitgegeven, want waarschijnlijk was het boekje snel versleten en was er een nieuwe editie nodig. Maar je werkt weer opnieuw, dus vooral het praktijkgerichte onderwerp. Ik heb geen enkel publicatie gevonden van professoren van het seminarium van Brugge uit de 18e eeuw die niet op de praktijk was gericht.
Ja, interessant. Ja.
Preekboeken bijvoorbeeld heb je. President van het seminarie van Augustinus van Veve had een tractatus de casibus reservatis, dus over de bijzondere gevallen voor een biechtvader, waar een biechtvader zelf eigenlijk niet de absolutie kan geven, maar die zijn voorbehouden aan de bisschop van de paus. Dat moest je dus natuurlijk goed van tevoren weten. Dat was dus ook een apart boekje. Dat verschenen, wat trouwens bovendien zelfs leidde tot een hele polemiek met een pastoor uit het bisdom Gent, die dan niet akkoord was, die dan daar dan een pamflet tegen schreef en dergelijke meer. Maar dus, laten we zeggen, theologische artikelen over een abstract, op een strak niveau, nadenken over het geloof. Daar hebben die professoren zich niet mee bezig. Dat lieten ze over aan de theologen in Leuven of aan de theologen aan de universiteit. Hè. Dus zij hielden zich bezig met praktijkgericht onderwijs.
Ja, interessante kennismaking met hoe dat zo'n seminarieopleiding eruit zag in de 18e eeuw. Misschien bij wijze van besluit is het nog interessant om te weten, mensen die geïnteresseerd zijn om deze publicatie van u te lezen, waar kunnen zij dat terugvinden?
Wel, mijn doctoraat is nog niet gepubliceerd in boekvorm. Dat is wel de bedoeling, maar natuurlijk, er zijn exemplaren neergelegd in de bibliotheek. Via de website van de faculteit kan u dat exemplaar terugvinden. Het is gearchiveerd ook. En ik heb ook onlangs een artikel geschreven voor de Revue d'Histoire Ecclesiastique. In het Engels dat wel, maar dus het was ook een onderdeel van de doctoraatsopleiding was ook om een artikel te schrijven in een internationaal tijdschrift over mijn doctoraatsonderzoek, waar ik dan ook specifiek heb gefocust op de handboeken die werden gebruikt in het theologisch onderwijs. En ik heb ook wel, het is wel nog bedoeling om ook eventueel nog in een aantal andere tijdschriften aparte artikelen te wijden over bijvoorbeeld kwesties rond de sacramenten, de voorbereiding op de sacramentenbediening in het seminarie. Maar in eerste instantie wil ik werken aan de uitgave van mijn doctoraat, omdat dat nu natuurlijk nog fris in mijn hoofd zit.
Ja, absoluut. Ja. We wensen daar heel veel succes mee. Wij zullen op de website het ook mogelijk maken om die link terug te vinden voor de mensen die graag in de literatuur willen duiken en uw doctoraat nog van veel dichterbij willen leren kennen. Eerwaarde, ik dank u voor de tijd die u genomen heeft. Nogmaals, van harte gefeliciteerd met uw doctoraat. En we treffen elkaar ongetwijfeld nog eens op een ander moment.
Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van De Leeswijzer, waar we opnieuw twee nieuwe werken aan u mochten voorstellen. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende gelegenheid waar we uw bibliotheekkast graag verder aanvullen. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.